erin aanbeland in een reis die Paulus samen met Barnabas is aangegaan vanuit Antiochië. We hebben dan gezien, ze zijn naar Cyprus gegaan en dan naar het vasteland wat hedendaags Turkije is. Daar zijn ze in verschillende steden gekomen. En vorige keer waren ze aangekomen in de stad Antiochië in Pisidië. Dat is niet de Antiochië van waar de gemeente was, van waar zij eigenlijk gezonden zijn. Dan is daar een prediking gegeven door Paulus. Daar hebben we het tweede deel vorige week van gezien. We hebben ook even benadrukt dat daar dingen waren die Paulus leerde, waarvan de wet van Mozes een mens niet kon rechtmaken en niet onschuldig kon bevinden. En daardoor predikte, of daarom predikte hij ook Christus aan die mensen, omdat Christus natuurlijk wel de oplossing is. Maar die Joden daar, die wilden niet luisteren. En hoe zijn we ook geëindigd? In vers 46, dat Paulus en Barnabas zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Nu verstoot gij het. Gij keurt uzelf het eeuwig leven niet waardig. Nu gaan we tot de heidenen. En dat is een patroon wat we dooruit handelingen zien, wat we zien terugkeren opnieuw en opnieuw. En de heidenen die aanvaarden dat wel en die zijn blij en dankbaar. Maar wat gebeurde daar op het einde? Zien we dat er Joden waren in Antiochië van Pisidië en die verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en die dreven hun uit hun gebied. Ze wilden hen daar niet hebben. En wat doen Paulus en Barnabas? Ze vegen het stof van hun voeten af en ze gaan naar Iconium. En dat lag ietsjes ten oosten. Als je dat op je kaartje misschien nog eens even verfrist, de eerste reis van Paulus, ziet je Antiochië liggen, ongeveer in het midden van hedendaags Turkije, schuin boven Cyprus. En daar rechts van, denk ongeveer een 200 kilometer is dat, 150 à 200 kilometer, misschien iets meer, daar ligt Iconium. En dat is waar Paulus en Barnabas dan naartoe zijn gekomen. En dat is waar het verhaal vandaag begint, in hoofdstuk 14. Want wat lezen wij in vers 1 van hoofdstuk 14? En het geschiedde evenzo te Iconium, dat zij in de synagoge van de Joden gingen en zo spraken dat er een grote menigte zowel van Joden als van Grieken tot geloof kwam. Maar de Joden die hun geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden de zielen van de heidenen tegen de broeders. En zij verkeerden daar een geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden. Maar er ontstond verdeeldheid onder het volk en de stad. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En toen er een oploop kwam, zowel van heiden als van Joden met hun overste, om hen te mishandelen en te stenigen, namen zij, de toestand overzien hebbende, de wijk naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en omgeving, en verkondigden daar een tijd lang het evangelie. Dus in Iconium predikten zij het evangelie, daar kwamen mensen tot geloof, maar daar kwam ook weer tegenstand. En daar waren Joden, die gingen daar oproer onder, zowel de Joden als de Grieken tegen de apostelen. En apostelen is hier in een ruimere zin, wordt dat hier gebruikt, niet in dezelfde zin als de 12 apostelen waren, maar in een bredere context, want Paulus en Barnabas waren de apostelen van de gemeente in Antiochië. Zij hadden uitgezonden op deze reis. En daarom zien we dat hier ook gesproken wordt, er kwam een vers 4, sommigen waren voor de apostelen. Anderen waren tegen hen. Sommigen waren dus voor de Joden. Maar ook daar waren in Iconium, zij spraken het woord van God. En God bevestigde hun woord, dat zij inderdaad zijn woordvoerders waren, door de tekenen en wonderen die door hun handen geschieden. Maar uiteindelijk komt er zo een grote opstand in die stad, dat uiteindelijk hun bedoeling was om Paulus en Barnabas te mishandelen en uiteindelijk te stenigen, te doden. Ze wilden van hen af. Ze waren daar niet blij mee. En Paulus en Barnabas beoordelen die situatie. En wat doen ze? Ze blijven niet daar. Dus het was niet zo, oh, Paulus was een apostel, hij moest zich maar altijd laten mishandelen. Nee, als het nodig was, dan liet hij zich ook mishandelen. Maar als het niet nodig was, als God hem ergens anders kon gebruiken, dan vluchtte hij ook. En hier zien we, zij vluchten naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en omgeving. En dat zie je ook dat op je kaartje, dat dat eigenlijk daar dichtbij in de buurt ligt. Als je Iconium hebt gevonden juist, ietsjes daaronder, ik denk misschien een 30, 40 kilometer, misschien 50 kilometer naar het zuiden, daar ligt Lystra. Dan een kleine 100 kilometer, een beetje naar rechts, daar ligt Derbe. En dat is de streek waar Paulus en Barnabas dan naartoe gingen. En daar gebeurt iets. Daar gebeurt iets. Maar wat zien we in Handelingen hoofdstuk 14 vers 8? Er woonde te Lystra een man die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak. En Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. En hij zeide met luider stem, ga recht op uw voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer. En toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven ze hun stem en zeiden in het Lycaonis, de goden zijn een mensengedaante tot ons nedergedaald. En zij noemden Barnabas zus en Paulus Hermes, omdat hij het was die het woord voerde. En de priester van Zeus voor de stad bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels, sprongen naar voren onder de scharen, uitroepende, mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen, zoals gij, en verkondigen u dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is gemaakt heeft. Hij heeft aan tijden van de geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan. Doch hij heeft zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw hart de overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. Vers 18. En hoewel zij zo spraken, konden zij ter nauwer nood de scharen weerhouden hun te offeren. Wat gebeurt daar in Lystra? Lystra, nota bene, de stad waar Timotheus, in hoofdstuk 16 gaan we Timotheus tegenkomen, de brief aan Timotheus, dit is zijn geboortestad, dit is waar hij woonde. En in Lystra was er een man, die kon niet lopen, had geen macht over zijn voeten. Die was zo al vanaf de geboorte af. En die man die luistert naar Paulus, en Paulus kijkt die man aan en die ziet dat die man geloof heeft in Jezus. Dat hij geloof heeft om genezing te vinden. En Paulus zegt met een luide stem, sta recht. En wat doet die man? Springt overeind en loopt heen en weer. Waar doet ons dat aan denken? Dit voorbeeld. Waar hebben we dat nog gezien? Herinner je toen Petrus in Handelingen hoofdstuk 3, samen met Johannes, toen hij naar de tempel ging, toen zag hij daar ook een lamme. Die was ook van de moederschoot aan, was die zo. Die zat ook aan de tempel. Petrus keek hem aan samen met Johannes. En hij hield zijn blik ook in de verwachting om iets te ontvangen. Nee. En Petrus gebood hem ook, sta op en wandel. En het volk was verbaasd. Dus we zien heel veel gelijkenissen tussen wat Petrus doet in Handelingen 3 en wat Paulus doet in Handelingen 14 in Lystra. En dit is ook wat we vorige keer gezegd hebben in het tweede gedeelte van Handelingen. Het eerste gedeelte was Petrus het hoofdpersonage. En het tweede gaat Paulus dat zijn. En Paulus in het tweede gedeelte gaat veel doen wat we zien dat Petrus deed in het eerste gedeelte. En hier is daar zo een voorbeeld van. Een lamme, en die heeft geloof. Nu bij Petrus was het geloof niet van degene die niet kon lopen, maar was het geloof van Petrus. Dat die persoon daar had beter gemaakt, gezond gemaakt. Hier is het geloof van de lamme dat gezondheid bewerkt. En ook daar zagen we Petrus met een strenge stem, zei sta op en wandel. Hier zien we ook Paulus met een luide stem. En allee, probeer je dat in te beelden. Petrus en Paulus wisten wat er ging gebeuren. Zij wisten als zij zeiden sta op en wandel, dat God dat zou bewerken. Er zijn veel kwakzalvers die ook wel zullen zeggen, wij kunnen ook genezen, wij kunnen ook dit, wij kunnen ook dat. Maar iemand die dat kan, die spreekt dat met autoriteit uit, zoals de apostelen dat deden, en het gebeurt ook, omdat God dit bewerkt. En hoe reageren de mensen daarop? Dat is eigenlijk wel bijna grappig. Eigenlijk is het diep diep, maar het is ook wel grappig. De mensen die zien dat wonder daar geschieden, wat Paulus daar gedaan heeft, en zij verheffen hun stem en in hun eigen taal zeggen ze, de goden zijn een mensengedaante tot ons nedergedaald. Nu, we moeten iets daarbij weten, wat we niet in de Bijbel lezen. Maar er was een mythe in die tijd, in deze streek. Daar was iets gebeurd. En die mythe die zegt het volgende. Ik zal het even voorlezen. Het is een Engels, ik zal het even vertalen terwijl ik lees. Er waren twee goden, zei de mythe, die naar een bepaalde stad daar in de streek waren gekomen, namelijk Zeus en Hermes. En die waren naar die stad gekomen, een stad. En ik weet niet hoeveel mensen hadden geen gastvrijheid aan die goden getoond. Die waren als mensen daar gekomen, dus ze wisten niet dat de goden waren. En er was een ouder koppel, zegt die mythe, die hadden wel gastvrijheid getoond aan die twee goden. En die twee goden hebben dan die twee mensen, die hebben een huis tot een tempel gemaakt, tot een bedevaartsoord. En al die mensen die geen gastvrijheid hadden bewezen, die hebben ze met een vloed, hebben ze hun huizen vernield. Dat was de mythe die in die tijd daar de ronde deed. Nu komen Paulus en Barnabas daar, die doen daar een bovennatuurlijk wonder. En wat zeggen die mensen? De goden zijn in een mensengedaante tot ons nedergedaald. En wat denk je wat zij wilden doen? Ah ja, zij dachten dat dat Zeus was en zij dachten dat dat Hermes was. Want hoe noemen ze Paulus? Hermes. En waarom noemen ze Paulus Hermes? Wel, dat was de god die de woordvoerder van de goden was. En wie was Zeus? Zeus was de oppergod van de goden. En Barnabas krijgt dus de eer om de oppergod te zijn. En Paulus, omdat hij degene was die daar predikte en het woord voerde, krijgt de eer om Hermes te zijn. En in hun eigen taal bekokstoven ze dus en zeggen ze, wow, we gaan offers brengen voor onze goden. Maar op een gegeven moment, Paulus en Barnabas, die willen Christus prediken. En die worden daar, eigenlijk proberen dat in te beelden. Die krijgen daar een hele schare achter zich aan. Die worden op handen gedragen. Die willen offers brengen voor hen. En Paulus en Barnabas, die krijgen dat in de gaten, wat daar aan het gebeuren is in vers 14. En die zeggen, die scheuren een mantel en die springen naar voren. En die zeggen, stop alsjeblieft niet. Want dat is niet wat zij wilden. Ook wij zijn maar zwakke mensen, zoals jij. En wij verkondigen u dat je dit niet moet doen. Dit is niet wat de levende God wil. En dan gaat hij vertellen wie de levende God is. En vers 18 zegt zelfs, hoewel zij zo spraken, konden zij ternauwernood de scharen weerhouden hun te offeren. Ze hebben enorm moeite moeten doen om die mensen tegen te houden, want die dachten dat zij Zeus en Hermes waren. Goden die als mensen naar de aarde waren gekomen En die dachten, oei oei, als wij hier geen gastvrijheid gaan tonen, dan gaan wij misschien ook vernietigd worden. Maar wat gebeurt er dan in vers 19? Er kwamen Joden van Antiochië, dat is Antiochië en Pisidië, en Iconium, en zij praten de scharen om. Maar waar hadden we gezien dat die twee steden lagen? Op misschien 150, 200 kilometer en op misschien iets minder, op 60, 70 kilometer van waar ze nu waren. En wie kwam daar? De Joden kwamen van die twee steden waar Paulus en Barnabas pas waren geweest, waar ze zijn weggejaagd. Waarom zouden die dat doen? Die waren niet blij met Paulus en Barnabas. Die waren niet blij met de woorden die Paulus en Barnabas predikten. En die deden zich grote moeite om overal waar Paulus en Barnabas gingen, om hen het leven zuur te maken. En zo komen die Joden, en stel u dan ook voor, in relatie van wat we de laatste weken eigenlijk besproken hebben over de wet van Mozes. Als een christen de wet van Mozes navolgt, als dat een onderdeel is van het christen zijn, wat is dan het probleem van die Joden? Nee, die Joden hebben juist een heel groot probleem, omdat Paulus iets heel anders predikte als de wet van Mozes. En die komen dus, en die achtervolgen Paulus, en die achtervolgen Barnabas. Ze praten de scharen om, maar wat gebeurt er zelfs? De scharen stenigde Paulus en sleepte hem de stad uit, menende dat hij dood was. Doch toen de discipelen hen omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Eerst waren ze de helden van de stad, waren ze de goden die in mensengedaante waren, hun waren gekomen, ze wilden zelfs offers brengen. Wat een anticlimax. Niet veel later is diezelfde Hermes, God, zijn ze aan het stenigen en zeggen ze weg te nemen. Roem en ondergang liggen vaak heel dicht bij elkaar. En die Joden hadden het klaar gekregen om de mensen zo om te praten. En uiteindelijk sleept ze hem de stad uit en ze stenigen hem. In 2 Korinthe hoofdstuk 11, daar lezen we ook dat Paulus zegt dat hij 1 keer gestenigd is. Dat is hier geweest, in deze stad. Dat is dit voorval geweest. En de discipelen, ze laten hem ook voor dood achter. Wordt ook niet verteld, is God hier op een bovennatuurlijke wijze tussengekomen of niet. Dat worden we niet verteld, maar we zien wel, de discipelen omringen hem en hij staat op. Dus we kunnen niet meer daarvan maken als informatie die we krijgen en hij gaat de stad binnen. Maar de volgende dag gaan ze ook daar weer weg. Hij vertrekt met Barnabas naar het zuidelijke Derbe, dat ligt daar aan de kust. Maar wat gebeurt daar? Vers 21. Toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië, om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op in wie zij geloofd hadden. En na een tocht door Pisidië kwamen zij in Pamphylië, en zij spraken het woord te Perge en trokken naar Attalia. En vandaar voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade Gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden. En daaraan gekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat hij ook voor de heidenen een deur van het geloof had geopend, en zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen. Tot hier. Dit is het slot van de eerste reis die Paulus maakt. En als Paulus en Barnabas een derde komen, omdat ze Paulus gestenigd hebben in Antiochië, we weten ook niet, niet in Antiochië, in Lystra, We weten ook niet waarom er niks over Barnabas wordt gezegd, want Barnabas en Paulus waren samen. Zij predikten samen, zij werkten samen. Is Barnabas ook gestenigd of was hij daar op dat moment niet? Dat worden we niet verteld. Maar de volgende dag vertrekken ze wel samen naar Derbe. En ook in die stad prediken zij het evangelie en daar komen mensen tot geloof. Die worden volgelingen van Jezus. En als ze daar die discipelen hebben gemaakt, gaan ze terug. Hoe? Ze gaan terug naar de plaatsen, ten eerste in Lystra waar hij gestenigd was, naar Iconium waar ze hem wilden stenigen, waar ze hem hebben weggejaagd, maar ook in Antiochië waar hij niet welkom was. Maar wat ging hij terug doen? Waarom bracht hij zichzelf in gevaar? Waarom zette hij zijn leven op het spel door terug te gaan? Dat is vers 22, om de zielen van de discipelen te versterken. Het is niet genoeg om discipelen te maken. Het is ook nodig om mensen die christen zijn geworden, om die mensen op te volgen. Om te kijken hoe het met hen gaat. Om hen te versterken in hun geloof. Om hen het nodige voedsel te geven. De nodige aanmoediging, zoals hier staat, hen te vermanen om te blijven bij het geloof. Om de discipelen duidelijk te maken, als christen moet je bereid zijn om verdrukking te ondergaan. En als iemand het voorbeeld daarin gegeven heeft, is het wel Paulus. Een christen is iemand die door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moet binnengaan. Dus als jij niet bereid bent als christen, als discipel, om pijn te lijden, om onrecht te lijden, om moeite te lijden, geniet dan beter van de zonde, want het heeft geen zin dat je gelooft. Een christen moet beseffen en erkennen. Door veel verdrukkingen zult gij het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Wat deed Paulus nog als hij terugging naar al die steden? In vers 23, in al die steden waar ze terugkwamen, gingen zij in elke gemeente oudsten aanwijzen. Er was niet één ouderling over meerdere gemeenten. Elke gemeente functioneerde autonoom en elke gemeente stond onder ouderlingen. Maar nu kunnen we ons de vraag stellen, we praten hier misschien over weken of maanden. Ik weet niet precies hoe lang. Maar al zeker niet over tientallen jaren. Dat weten we heel zeker niet. Hoe komt dat als Paulus teruggaat naar die steden, dat hij al ouderlingen kan aanstellen? Want in Titus en in Timotheus leren wij waaraan die mensen moeten voldoen. Om een ouderling te kunnen zijn. Wel, ik denk dat daar een logisch antwoord voor te vinden is. Veel van die mensen die tot geloof kwamen, zeker in het begin, waren Joden die al een heel vroom en rechtvaardig leven leidden naar de wet van Mozes. Die de goddelijke principes al geïntegreerd hadden in hun leven. En mij lijkt het dat veel van hen zijn aangesteld als ouderlingen. Die dan gelovig zijn geworden in het evangelie in Christus. Maar in elke gemeente werden ouderlingen aangewezen. En wat deden zij? Zei Paulus, oh, jij ouderling, oké, ik ben er weg. Nee, zij droegen die op onder bidden en vasten aan de Heer. Hoe is ons leven ingevuld? Vaak denk ik dat wij grote moeite moeten doen om iets geestelijks te bewerken. En laat staan dat we al een maaltijd zouden willen missen om een geestelijk doel te bereiken. Omdat ons leven zo rijk gevuld is met van alles en nog wat. De ingesteldheid van de eerste christenen was heel anders. Zij waren niet vies van het missen van een maaltijd of een paar maaltijden. Om zich te focussen op iets heel belangrijks. Op iets heel nuttigs. Op iets heel goddelijks. Want zij droegen die ouderlingen onder bidden en vasten aan de Heere op in wie zij geloofd hadden. En we zien dan dat Paulus en Barnabas hun tocht verder zetten door Pisidië te komen in Pamphylië. En ook in Perge spreken ze het woord en uiteindelijk komen ze terug thuis in Antiochië van waaruit hun reis oorspronkelijk vertrokken. En ze komen dan daar en ze roepen de gemeente bij elkaar en ze gaan vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt, want ze zijn al langere tijd weg geweest. En ze vertellen aan de gemeente in Antiochië, God heeft een deur geopend, ook voor de heidenen. En dan blijven ze een tijd lang samen in Antiochië. Maar Barnabas zal ook niet meer samen met Paulus op reis gaan en zijn verdere reizen. Dat zullen we, de volgende keer gaan we dat niet zien, maar toch binnenkort. De volgende keer gaan we stilstaan bij een probleem. Een probleem waar we eigenlijk ook de laatste tijd over gesproken hebben, namelijk dat er, als we hoofdstuk 15 lezen in vers 1, dat er sommigen uit Judea gekomen waren naar Antiochië, en dat die de broeders leerden: indien jij u niet laat besnijden, naar het gebruik van Mozes kunt jij niet behouden worden. En dat is het probleem waar we al een tijdje over spreken, maar dat is een probleem wat alomtegenwoordig was in de vroege gemeente. Dat was eigenlijk een groot struikelblok voor veel discipelen, voor veel Joodse discipelen, want dat was wat zij dachten dat nodig was. Maar daar gaan we volgende keer op in. Wat ik wil dat je vandaag toch zeker onthouden is dat weer opnieuw zien we de apostelen predikten, God bevestigde hun woord door tekenen en wonderen, maar overal waar ze bijna kwamen werden ze ook weggejaagd. Zelfs tot de dood toe, want ze lieten Paulus voor dood achter, omdat ze niet graag hoorden wat hij aan het prediken was. In Lystra doen ze daar een wonder, ze genezen die lammen. En de mensen die daar in allerlei fabeltjes en in mythes geloofden, die denken dat de goden tot bij hun zijn gekomen. Maar wat zegt Paulus en wat zegt Barnabas? Absoluut niet. Ze zijn gechoqueerd dat ze hem willen aanbidden en offeren alsof zij goden zouden zijn. Ook zij zijn mensen, zoals Petrus dat zei, toen Cornelius hem aanbad. Ik ben ook maar een mens, zei Petrus. Maar wat zei Herodes? Weten we nog wat er gebeurde voor Herodes in Handelingen 12? Toen het volk hem aanbad, Handelingen 12 vers 22, de stem van een god en niet van een mens. Hij werd gedood. Dus discipelen kennen ook wel hun plaats ten opzichte van God en gaan zich niet in God zijn positie stellen. We zien ook dat Paulus heel veel reisde en heel veel van zijn tijd offerde aan de Here. En dat hij ook waar hij een werk begon. Kijk, de mensen, waarom kwamen de mensen tot geloof? Niet omdat Paulus daar toevallig was, maar omdat Paulus predikte. Dat Paulus sprak. Als wij willen dat mensen tot geloof komen, dan moeten we niet gaan zeggen, ja, God zal het wel allemaal gaan bewerken. Wij moeten spreken, want had Paulus niet gesproken, hadden de mensen niks gehoord. Dus als wij niet spreken, kunnen mensen ook niet tot geloof komen. En als mensen tot geloof zijn gekomen, dan zien we dat Paulus de verantwoordelijkheid nam, en dat moeten wij ook doen, om mensen op te volgen. En niet te zeggen, oh ja, ze zijn tot geloof gekomen, God zal nu wel zijn plan trekken. Natuurlijk, God kan alles, maar ook daar ligt een verantwoordelijkheid voor discipelen, om als wij mensen tot geloof brengen, om hen op te volgen. Dat is een verantwoordelijkheid die we moeten opnemen. En het werk dat dan Paulus als apostel deed van de gemeente in Antiochië, daar gaf hij ook rekenschap van. Want als hij terugkwam in Antiochië, ging hij daar, hij riep de gemeente bijeen en hij zei, kijk, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, zodat ook de andere discipelen zich daarin konden verheugen. Want het is niet altijd zo dat iedereen mee kan gaan en mee op pad kan gaan en mee de boodschap kan gaan uitdragen. Maar zij die achterblijven, daarvoor is het belangrijk dat zij daarvoor bidden, dat zij daar ook voor steun geven, welke wijze dan ook. Maar dat zij daar ook van horen. Dat zij zich daar ook in kunnen verheugen, al die goede werken die God aan het doen is. Tot hier de les van vandaag.